Vanuit Amsterdam ben ik Ferdinand Griesdoren. En ik heb gehoord dat we tijdens in november een live uitzending gaan doen. Ik ben zeer benieuwd wat het debat daar zal opleveren. Maar vandaag hebben we het over Big Tech.
En vanuit een mooie boardroom in Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag. En vandaag ga ik ook weer beter proberen te begrijpen hoe technologie ons leven nou een stukje beter gaat maken. Of juist niet. Zeg, Ferdinand, vandaag gaan we het over Big Tech hebben. Maar misschien moeten we maar aftrappen, want wat is Big Tech eigenlijk?
Ja, die vraag daar was ik vanochtend ook mee bezig. En het beste, en dat is heel toegankelijk, we kunnen tegenwoordig aan Big Tech zelf vragen wat Big Tech is. Dus ik heb ChatGPT 4.0 geopend en gevraagd, wat is Big Tech? En we hoeven het niet eens te zijn met de definitie uiteraard van deze kunstmatige, en ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen, maar intelligentie. Het zegt Big Tech refers to the largest and most influential technology companies in the world. Typically known for their dominance in digital platforms, products and services. These companies have significant control over various aspects of the tech industry, such as social media, e-commerce, cloud computing en hardware. En ze geven dan ook voorbeelden. Ik zal nog even kort samenvatten. De ChatGPT zegt dus dat Big Tech, grote technologie, gaat over de grootste en meest invloedrijke bedrijven in de wereld die bekend zijn omdat ze dominant zijn in specifieke markten, zoals de platformmarkt, een productmarkt, een servicesmarkt. En dat ze eigenlijk de controle hebben over die specifieke producten, ook over de markt zelf. In het kader van bijvoorbeeld social media, het online verkopen van zaken, het stallen van jouw data op andermans computer, cloud services en hardware. En de voorbeelden die ze dan geven zijn Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta. Dus de usual suspects, zou ik dan zeggen. Maar dat is eigenlijk vreemd. Dat ze zo'n smal deel pakken en dat dan Big Tech noemen. Want ik heb bij het idee technologie, denk ik aan heel veel bedrijven die ook dominant zijn over de wereld. Denk aan Unilever. Een echt massief groot bedrijf wat heel veel technologie gebruikt. Ook voor het marketen van hun producten. Gebruiken ook multichannels. Maken allerlei verschillende producten. En ik denk dan ook aan Matsushita Kotobuki. Dit is een naam die de meeste mensen niet kennen. Maar als je denkt aan Panasonic. Als je denkt aan Toyota. Als je denkt aan Lexus. Als je denkt aan Toshiba. En zo kan ik nog veel meer technologische consumer brands noemen. Die zijn allemaal van Matsushita Kotobuki. Dat is het moederbedrijf in Japan. Dus ik vind het een hele bijzondere definitie die gebruikt wordt. Wat eigenlijk nog interessanter is van die uitleg over Big Tech. Want ja, je hebt ze toch aan de ChatGPT-zijde zitten. Vroeg ik, wat zijn nou de belangrijkste bedreigingen of risico's met Big Tech? En het eerste wat er dan genoemd wordt op 1, met stip, monopolistisch gedrag in de markt. En dan antitrust issues tussen overheden en Big Tech. Dus dan heb je het over dat ze de markt domineren. Dat ze misschien dingen doen qua financiële optimalisatie, belastingontduiking. Maar wat dan heel bijzonder is, als je al die risico's en dergelijke doorloopt, geeft Big Tech pas op punt 4 echt het eerste idee wat gaat over mensen. Dus de eerste 3 zaken die genoemd worden als problemen met Big Tech zijn eigenlijk allemaal overheid- en marktproblemen en niet direct het probleem van een consument.
En wat is de 4e dan?
Erosion of user autonomy and mental health concerns. Maar die staat dus pas op 4. En dat vind ik opvallend. Die zou dus op 1 moeten staan wat mij betreft. En misschien op 2 privacy en data. Dus niet als eerste markt en marktdominantie en de discussie tussen overheid en Big Tech. Wie gaat waar over?
Okay.
Het geeft me een heel sterk jaren 30, 1930, 20e eeuw gevoel. Als je naar dit lijstje kijkt.
Nou, dan heeft... zit er ook bronvermelding bij? Bij jou?
Ik kan vragen
kan
wat
dit ook hallucinatie
zijn?
Nee, hoeft niet. Nee, ja, ik was ter voorbereiding hierop natuurlijk ook een beetje ingedoken. Kijk, Big Tech, en jij noemt net al Unilever, andere partijen. Je kan ook het niet technologische... hoe noem je dat, bedrijven kijken zoals een Monsanto, hè, de maker van zaden en allerlei andere dingen die gebruikt worden voor voedsel. Er zitten ook allerlei monopolieconstructies achter. Als je even naar de cijfers kijkt van Big Tech en wat wij dagelijks gebruiken, dan las ik dat het inmiddels samen, Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple... 11 biljoen dollar waard is. Dus dat is echt heel veel geld. Waarbij een Apple 100 miljard omzet per jaar. Nou ja, dat als je het over landen hebt, hè, versus een bedrijf, zijn dat echt wel enorme bedragen. Daarbij las ik ook bijvoorbeeld dat 65% van de internetgebruikers surft met Google Chrome. 90% gebruikt Google als zoekmachine. Dus als je bedenkt als gebruiker dat je wat opzoekt dagelijks, dat jij gewoon al je vragen die je hebt over misschien wel medische dingen, over psychische dingen, over relatieproblemen, over werk. Ik zoek een second love, whatever. Mensen allemaal aan privégegevens weggeven, in die zoekmachine stoppen. 90%. Dus een Google heeft in die zin best wel zicht op wat de wereld belangrijk vindt en wat ze zoeken. 50% van de retailmarkt is in handen van Amazon. 50%, dat is ook fix. En 80% van de advertisingmarkt is in handen van Meta en Google samen. Dus alle reclames online is in handen van. Nou ja, dan heb je het over een redelijk grote monopoliepositie. En ik denk een belangrijke in dit kader voor Big Tech is dat het ook heel erg gaat over... hoe mensen denken, het gedrag, dus wat jij net al aanhaalt, mental health, maar end-user gebruik. Dus het gaat net wat dieper misschien wel dan Unilever die producten levert om wasmiddel of eten of dat soort dingen. Dit gaat eigenlijk over hoe onze interne mens functioneert. Daar zitten wel wat risico's achter. En wat ik erover lees is dat het eigenlijk een eroding our democracy is. Er is nu recent een boek uitgekomen van een oud Europarlementariër, Marietje Schaken, de Tech-koe. En zij beschrijft daar onder andere in dat de afgelopen jaren we veel te afhankelijk geworden zijn van al deze grote bedrijven met het idee dat zij de heilige oplossing zouden hebben voor al onze problemen. De tech fixes voor zowel in de zorg als in het onderwijs als in de defensieindustrie en binnen de overheid. En we zijn compleet afhankelijk geworden. En misschien zijn we dat altijd al geweest. Maar de vraag is een beetje ook, hoe willen we dat het er over 10, 15 jaar uitziet? En daarbij had ik eigenlijk ook wel een far future, ver naar de toekomst beeld. Voor jou, wat denk jij? Hebben we straks, als je die big tech doordenkt, hè, hoe machtig ze zijn, je hebt net wat getallen gehoord, rijker dan landen. Hebben we straks nog te maken met statelijke actoren, hè, landen, fysiek? Of hebben we straks te maken met niet-statelijke actoren, maar hebben we te maken met Facebook, Google, Amazon als geloof, als een soort van, volg je een bepaalde levensstijl? Hoe zie jij dat?
Ik maak het onderscheid niet. Dus daar begint het al. Ik maak geen onderscheid tussen een land en het land waar een hoofdkantoor van Big Tech is gevestigd. Dat moet ik natuurlijk uitleggen, denk ik. Wat ook bijzonder is, ik zie bijvoorbeeld Alibaba niet in de lijst. Dat zie ik niet genoemd. Ook in mijn lijst van ChatGPT-4 niet. Het is een misvatting dat soort grote bedrijven... echt compleet losstaan van landen. Als je kijkt naar Microsoft, Google, Apple, Facebook... die hebben wel degelijk heel veel te maken met de Verenigde Staten. Heel veel van die bedrijven hebben ook start-up geld... of investeringsgeld gekregen van de Amerikaanse overheid. Ze zijn het er niet altijd met elkaar eens. Dus de overheid is niet altijd eens met die bedrijven hoe ze dat doen. In China is het nog wat extremer. Daar is er gewoon geen onderscheid... Als jij denkt met een bedrijf te maken te hebben vanuit China, dan heb je eigenlijk gewoon met de partij te maken van China. Tuurlijk spreken ze dat niet uit, maar dat is gewoon zo. Dus ik denk dat in de toekomst statelijke actoren nog steeds dezelfde actoren zijn. Want die big tech bedrijven worden ook door overheden ingezet om geopolitieke beïnvloeding te plegen, informatie te verkrijgen, technologische ontwikkelingen te stelen of te lenen, te kopiëren. Het is maar hoe je het wil noemen. Dus ik zie daar niet heel veel verschil in. Wat wel heel bijzonder is, is dat die hele grote bedrijven daar buitengewoon succesvol in zijn. En ook heel succesvol zijn in het lobbyen tegen, nou ja, wat we in Europa kennen, al de acts die we hebben geïntroduceerd. Hè, dus de wet en regelgeving. En wat ik dan zo bijzonder vind, is die wet en regelgeving is er gekomen. Die geldt. Vervolgens doen partijen zoals Microsoft niet wat we willen. Hè, dus die zijn niet compliant. Ze voldoen niet aan wet en regelgeving. Maar vervolgens doen we daar niks aan. We gaan een beetje discussiëren misschien over een boete die ze moeten betalen. Die in de dimensie zoals jij dat beschrijft, hè, qua geld, in totaal niet in relatie staat tot hoe groot zo'n bedrijf is. Dus die voelen dat niet. Ja, dan heb je een enorme uitdaging te pakken. En zeker als dat soort bedrijven ook ingezet wordt voor politieke doeleinden, wat nu ook sterk aan de hand is. Wat dat betreft zitten we in een hele interessante periode met de Verenigde Staten. Daar waar Google, het zoeken wat je doet met Google, biased is. Je krijgt geen antwoorden die niet politiek geladen zijn in Google. Of die niet commercieel geladen zijn in Google. Dus als je daar iets zoekt, dan wordt al een deel van de vrije informatie op het internet wordt voor jou al weggefilterd. Die krijg je niet te zien. En dat is een probleem, want dan krijg je verkiezingsmanipulatie. Facebook heeft dat al toegegeven. Hun voorman, Mark Zuckerberg, heeft dat ook in het congres verklaard. Dat ze dat ongemakkelijk vonden en dat ze dat voor deze verkiezingen dan toch maar niet zijn gaan doen. Dat komt omdat Mark Zuckerberg en uiteraard zijn board aanvoelt dat er een politieke verandering plaatsvindt in de Verenigde Staten. Dat de Democraten waarschijnlijk de verkiezingen gaan verliezen. En dan heeft Mark in één keer met de Republikeinen te maken. Terwijl die verleden keer heel erg zijn best heeft gedaan om de Democraten te laten winnen. Daar heb je dus echt wel problemen te pakken. En daar ben ik het echt met je eens. Dat zet heel veel druk op democratie.
Ja.
En dus die open, vrije informatie is zo van belang. En er zit dan een ander effect in. Hè, want je krijgt eigenlijk de vrijheidsvoorvechters. Ik weet niet of jij DuckDuckGo kent als browser.
Zeker, dat is, daar zit de burning. En voor de alle luisteraars, daar zit een heel mooie feature in. Daar kan je gewoon al je historie en je cookies kan je in één keer verbranden. Dus dat is zeker een aanrader.
En wat jammer is dat Google inmiddels de vingers flink in DuckDuckGo heeft gekregen. Waardoor ook Google weer DuckDuckGo informatie aan het verzamelen is. En nu is er een nieuwe browser gekomen die heet Brave. Dus mensen niet bang zijn, je kan weer naar een andere overstappen. Waardoor je weer tijdelijk veilig bent. En zo blijft dat. Als burger, als oplettende burger ben je constant bezig met wie heeft nou eigendom van wat. En hoe veilig ben ik nou met de data die ik gebruik of wil gebruiken. En wat voor bijeffecten heeft dat. Het is een heel ingewikkeld dilemma. Daarvoor is, als ik kijk naar het werk waar ik mee bezig ben, de opkomst van technologiediplomatie of tech-diplomatie zo enorm belangrijk. En ik denk dat we binnen Europa daar ook wel wat steviger in mogen staan. Qua wet en regelgeving. Zeker als het gaat om het beschermen van burgers. Maar we moeten ook niet te beperkend worden voor onze eigen markten. Want wat je ook ziet is dat de Europese Commissie en de Europese Unie, onze politici met wet en regelgeving dingen introduceren waar landen zoals China, Rusland of de Verenigde Staten niet zoveel mee hebben. Dus dan beperken we onze interne markten in de ontwikkeling. Want wij willen dat het allemaal verantwoord gaat. Maar de wereld om ons heen, die heeft dat niet. Die denken niet aan, ik moet iets verantwoord ontwikkelen of het moet duurzaam zijn. Nee, die kijken eerst naar, ik wil de grootste zijn. Ik wil de meeste winst maken. Ik wil een bepaald deel van de markt veroveren. Ik wil een bepaald deel van de data hebben van gebruikers in Europa of ergens anders. En dat is ook wel een soort paradox, een beetje een probleem.
Nou, asymmetrisch noemen ze dat, hè, ook wel. Dus dat, ja, je, dat wij met andere spelregels eigenlijk werken dan dat andere landen doen. En wat ook toevallig net voordat ik hierheen ging of afreisde, zag ik een bericht van Macron voorbij komen dat hij nu heel erg inzet, hè, op dat we te veel aan het reguleren zijn en dat we daarmee onze innovatiekracht als Europa misschien beperken. Nou ja, dat is ook misschien een standaard excuus wat gebruikt wordt om juist weer het open te breken. Maar wellicht moeten we nadenken over een ander ontwerp van dit hele systeem. Proberen we nog een ouderwetse structuur te optimaliseren, terwijl het eigenlijk toe is aan een radicale vernieuwing of een andere manier van het in te richten. Maar die stap zetten is natuurlijk lastiger wellicht om te behalen. Maar ja, ik denk dat we wel ook met dit vraagstuk, we zijn al jaren denk ik afhankelijk van zulke grote bedrijven. Zeker Microsoft, die was als eerste met allerlei office pakketten die ze leverden. Dus de discussie is in dat opzicht niet nieuw. Maar ik denk dat de bewustwording nu wat groter begint te raken. Nu je ook concrete impact ziet van een CrowdStrike momentje afgelopen zomer. Of een Elon Musk die zich inmengt in conflicten en daarmee bepalend is voor welke kant een oorlog zich op ontwikkelt. En dat zijn wel constructies of nieuwe ontwikkelingen waar we op een andere manier mee om moeten gaan. En waar nog niet altijd, misschien gezamenlijk nog niet allemaal goed over nagedacht hebben van wat betekent dit? En hoe gaan we hierop voorbereiden?
Ja, nou, daarvoor is tech-diplomatie belangrijk. Op zich de macht dat hij nu dan ligt bij een Elon Musk in een conflict situatie. Of Microsoft, die overigens de Europese Unie de schuld heeft gegeven van het probleem met CrowdStrike. Dus onze Europese wet en regelgeving heeft Microsoft tegengehouden om beschermende maatregelen voor hun kernel te creëren, waardoor CrowdStrike de update kon doen, omdat wij in Europa vinden dat er competitie moet zijn in de markt en geen monopolie. Dus zegt Microsoft, ja, dat komt dan door de Europese Unie. Die hebben dat probleem gecreëerd. Dat is een beetje vreemd. Je krijgt een slecht cijfer in de klas en zegt dat komt door de leraar. Zo werkt dat natuurlijk niet. Het meest zorgwekkende voor mij zit eigenlijk in die hoek van techno-moral change. Mensen die vaker onze podcast hebben geluisterd, die zijn hiermee bekend. Het effect dat technologie onze normen en waarden en onze cultuur verandert. Daar heb ik een grote probleem mee. Dat klaarblijkelijk partijen zoals Google, maar ook Microsoft, ook Facebook, eigenlijk alle big tech bedrijven, maar ook misschien zelfs de kleinere, algoritmes gebruiken met vooroordelen om bepaalde informatie niet aan te bieden. Ja. Dat noemen ze ook die digitale stolp waar je dan in zit. Maar daar beïnvloeden ze ook gedrag mee. En dat gedrag kan zelfs extreme vormen aannemen, zoals de aanslag op de presidentskandidaat Donald Trump in de Verenigde Staten. Dat mensen op hem gaan schieten. En dat vind ik zorgwekkend. Vroeger had je ook waanideeën in de maatschappij. Toen we nog geen internet hadden, lange tijd geleden. Er zijn mensen die zich dat niet kunnen voorstellen, want die zijn met internet geboren. Of in het internettijdperk, beter gezegd, geboren. Maar dan hadden mensen ook waanideeën. Maar als je op straat kwam of je ging ergens naar een café, dan kreeg je al die ideeën, die hoorde je allemaal aan en je kreeg alles mee. En je kon dan zelf besluiten van hier kan ik wel iets mee, hier kan ik niet iets mee. Vind ik interessant, vind ik niet interessant. Kan waar zijn, kan niet waar zijn. Het beoordeling en het filteren daarvan kon je volledig zelf doen. Dat is uit ons handen genomen. Wij kunnen niet meer zelf, met deze systemen in ieder geval, het beoordelen doen, want het wordt al voor je gedaan. Het wordt er al uitgefilterd. En zelfs op zo'n manier dat het voordelen ook niet eens gebaseerd is op jouw voorkeuren. Dus als ik voldoende geld heb of ik heb voldoende invloed, dan kan ik met partijen zoals Facebook en Google afspreken dat mensen die bijvoorbeeld moeten stemmen, dat ze alleen nog maar één kandidaat voor zich krijgen met informatie. Of dat ze alleen maar filmpjes krijgen van de andere kandidaat, dat hij slechte dingen roept of slechte dingen doet. Dus die beïnvloeding is echt extreem groot. En dat is heel zorgwekkend.
Ja, dat
vind ik het grootste probleem op dit moment met Big Tech.
Ja, Nou ja, en dat het ook dus niet neutraal is. Hè? Technologie is niet neutraal. Dus hoe het ontworpen is, heeft effect op hoe we het gebruiken. En daarnaast, in het boek wat ik net noemde van Marietje Schaken, werd ook een voorbeeld aangehaald van Netflix over een serie die al lang een beetje aan het einde was, Suits. En waarvan Netflix op een gegeven moment bedacht dat, die zetten we weer op de voorpagina. En daarin zag je gewoon binnen een week dat het weer helemaal booming was. En hoe het weer trending was in alle nieuwsartikelen. En hoe machtig dus zo'n een techbedrijf eigenlijk is in het bepalen van de publieke publieke debat. In dit geval over een serie.
Sociaal maatschappelijk.
Ja, ik heb de afgelopen jaren adviezen mogen geven binnen Defensie. Daarin ging het ook heel erg over informatie gestuurd optreden en informatie als middel, doel en wapen. En het wordt ook, dit soort dingen wordt ook gebruikt in het beïnvloeden van andere landen of het beïnvloeden van onze eigen maatschappij. En dan wordt dus dit soort dingen ook op een negatieve manier ingezet. En ik denk dat we daarin goed moeten nadenken van hoe worden we weerbaar hiertegen, ook als maatschappij, om hier goed mee om te gaan en niet kwetsbaar te worden, dat we dit klakkeloos gaan aannemen.
Ja, ik denk zelf dat het niet een... De maatschappij op zich kan hier niet weerbaar voor worden. Dit gaat echt om individuele mensen die een bepaalde groei moeten doormaken om volwassen te worden. En dit te gaan begrijpen en daar dus mee leren om te gaan. De reden waarom ik dit zeg, komt omdat ik in de afgelopen periode ook nog wat analyses heb gedaan rondom de verkiezingen die spelen. En het is extreem naïef om te denken dat bijvoorbeeld onze overheid, de Nederlandse overheid, geen gebruik zou maken van informatiesturing om gewenst gedrag te krijgen in de maatschappij. Dat doen we in Nederland, dat doen we in alle landen in de wereld. Sommige landen doen dat heel overdreven. In de Verenigde Staten is het bijna een show. En in China en Rusland is het meer directief. Maar ze vertellen jou wel vanuit de overheid wat naar hun idee de waarheid is. Het probleem daarmee is dat vanuit wetenschappelijke hoek we nooit dat soort zekerheden hebben. Dus de wetenschap zegt nooit met een 100% zekerheid het is op deze manier. Wetenschap is puur naar alle redelijkheid en waarschijnlijkheid denken we dat het op deze manier functioneert. Maar we hebben nooit een 100% zekerheid. Dat wordt nu wel gebruikt in heel veel discussies vanuit politiek oogpunt. En zegt men, dit is volledig zeker, dit is waar. Jij moet dit of jij moet dat gaan doen. Of je moet je op deze manier gaan gedragen. Dat gebeurt in alle landen. Dat gebeurt ook door de overheid. Dus je moet niet verwachten dat de overheid dit probleem ook gaat oplossen. Je moet ook niet verwachten dat Big Tech dit gaat oplossen. Want die bedrijven die leven erbij, die verdienen daar geld aan. En laten we eerlijk zijn, het zijn commerciële bedrijven. Dus zij gaan alles uit de kast halen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus we hebben hier met een soort leercurve te maken, waarbij individuele mensen moeten leren omgaan met wat social media, wat Big Tech, wat informatie, wat internet, wat de staat van de wereld is. En dat dus het meeste wat je voorgeschoteld krijgt niet helemaal klopt of niet helemaal waar is. En vooral erop gericht is om jouw gedrag te sturen een bepaalde richting op. En ja, dat kost ook veel energie.
Maar dat vergt enorm veel educatie. En dat is over die weerbaarheid. Dat betekent eigenlijk al dat er, gelukkig zie ik goede initiatieven, lesprogramma's op basisscholen en scholen om daar veel beter mee om te gaan. Die smartphone uit de klas, daar hebben we het eerder natuurlijk al over gehad, de negatieve side effects daarvan. Zo, het lijkt alsof we langzaam een beetje wakker beginnen te worden, gelukkig. Waarbij we eerst het als een soort van fix voor alles gezien hebben. Al deze mooie nieuwe tools en middelen en technologie. Beginnen we nu toch ook wel de nadeligere kanten ervan te zien. En hoop ik dat wij ook kunnen bijdragen om bewustwording te creëren. En mensen inderdaad van jongs af aan bewust te maken van het feit dat ze continu beïnvloed worden.
Er zit een gevaar in deze pendulum. Het is eerst doorgeslagen naar heel veel technologie en alles met technologie. En we lossen alles met technologie op. En je ziet nu heel langzaam het pendulum weer terugzwaaien naar het midden. Maar dat gaat er dadelijk ook weer voorbij. En dan wordt het veel conservatiever. Dus de technologie en innovatieaversie zie je heel langzaam toenemen. En waarschijnlijk gaat het ook weer een extreem niveau bereiken waarin we niet zoveel vooruitgang meer hebben in de maatschappij.
Ja.
Omdat mensen conservatief zijn geworden. De nieuwere generaties worden wat conservatiever. Ja, en dan duurt het weer even een tijd en dan gaan we misschien weer meer met technologie doen. Dat is een beetje hoe dat beweegt door de jaren heen, historisch gezien. Of dat nu in dit tijdperk op dezelfde manier opgaat, weet ik niet precies. Dat hangt heel sterk af van nou ja, bijna de stammenstrijd of de polarisatie die nu bestaat in de wereld. Je hebt zeg maar politieke gedachtes, mensen die van politieke stromingen zijn die er erg voor zijn, hè, om technologie toch echt wel in te zetten om de maatschappij veiliger te maken en ook letterlijk elk incident wat onwenselijk is te bestrijden, te voorzien en aan te pakken. Ja, en er is ook een andere stroming die zegt van nou, dat gaat mij te ver, want dan kom ik in een dystopische situatie terecht. Van Aldous Huxley, een Brave New World,
ja.
Waarin alles gecontroleerd wordt. En je zelfs te horen krijgt dat je 's avonds geen frietje met mag. Want
je hebt
vandaag te veel cholesterol op. Ja. Dus dan mag je geen frietjes meer.
Nou ja, dat is wel interessant. Hè? We zitten in die zin zitten we dan op een soort van tipping point ook. Ik las in de voorbereiding een ander artikel van Amazon die deze zomer volgens mij een powerplant heeft overgenomen ergens in Californië met kernenergie. En daarmee ook gewoon een claim doet op het leveren van bepaalde energie richting hun datacenters. En toen kwam bij mij eigenlijk wel een beetje een soort van een tabelletje naar voren van... Eerder werd er eigenlijk al kritiek geleverd op Amazon omdat ze zo rijk geworden zijn door gebruik van publieke middelen. Hè. Ze hebben het wegennetwerk kunnen gebruiken, de infrastructuur, door postbezorgers de wegen te laten gebruiken van de overheid. En uiteindelijk, die wegen zijn zeg maar verslechterd, hè, mede door meer gebruik daarvan. Maar zij hebben meer winst gemaakt. En ondertussen is die overheid eigenlijk meer geld verloren. En nu heeft Amazon zoveel geld, kunnen ze inmiddels de energiebedrijven overnemen en daarin investeren. En je ziet gewoon een machtsverschuiving in hoe er dus eigenlijk een soort van springkaneneffect, het gebruik van publieke middelen om eigen verrijking te doen van een bedrijf of van je producten die je wil leveren, ten koste van eigenlijk publieke belang. Ja. Waarmee zij nu een voorsprong gaan genereren. Omdat
ze
zij
nemen
deze
de hele
energie...
keten over van alle toeleveranciers. Ik baal er wel van dat je dit stukje van het onderwerp naar boven brengt.
Jij wil een ander onderwerp aanhalen.
Nee. Maar aan het einde hebben we natuurlijk de nieuwsberichten. En het nieuwsbericht wat ik bij me heb. Ja, de cats out of the bag, zeggen ze dan. Gaat over niet alleen nog dit. Meerdere big tech hebben nu... meerdere kerncentrales gekocht. En die gaan ze overnemen. En er zijn ook kerncentrales besteld. Kleine kerncentrales noemen ze dat. En ik geloof op de 300 megawatt. Onder de voorwaarde dat er licenties vanuit de overheid verstrekt worden in de Verenigde Staten. Nou, die komen er wel. Maar dat is bizar.
Ja, dat is heel bizar. Maar dan moet je toch. Dat moet toch alle rode vlaggen doen. Reizen van moeten we dit willen als maatschappij? Want wat is next? Gaan zij de wegen, gaan zij de bruggen fixen? Want die zijn daar allemaal kapot of die kunnen wel wat onderhoud gebruiken. Gaan ze dan tol heffen? Krijg je de Amazon Highway?
Ik denk het wel. Ja. Ik bedoel, in Nederland hebben we dit probleem ook al met onze energienet.
Ja, maar privatisering dus.
We moesten de energietransitie in. Individuele verantwoordelijke burgers hebben zonnepanelen genomen en hebben oplossingen genomen. Die worden nu gestraft door de overheid. Ja. Want het is toch niet het idee dat burgers dat zelf oplossen. Dat moeten de energiebedrijven doen. Vervolgens komen we in een soort transitie terecht waar de energiebedrijven massaal grote velden volleggen met zonnepanelen op plaatsen waar je ook voedsel kan produceren, wat zeer bedenkelijk is. We hebben het probleem nu met windmolens in de Noordzee, waar de eerste biologische onderzoeken gewoon laten zien dat het destructie van ecosystemen is. Dus we kunnen minder vis vangen, weer minder voedselproductie. Wat ook een probleem is. En vervolgens doen we daar als overheid niks aan. Dan zeggen we, ja, nee, maar de bedrijven die moeten dit wel oplossen. De bedrijven die pakken dit op en dat komt allemaal goed. En we moeten meer datacenters in Nederland. Nou, dan komt er nu één minder. Er zit een soort van pauze op. Uiteindelijk komt dat datacentrum er ook nog wel een keer. Ja, dat zijn wel de gevolgen ervan. En je moet niet verwachten dat die bedrijven dat heel zorgvuldig gaan doen. Ja. Als je kijkt naar dienstverlening, er wordt... En dat is een beetje het vreemde geloof van het kapitalisme. Want ik zie het kapitalisme ook als een soort geloof. Dat de markt alles beter kan. Maar op het moment dat je staatsvoorzieningen... Zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Zoals de treinen, de rails, de energiebedrijven. Als je dat puur gaat zien als een commercieel object... Dan is de kans van uitholling heel groot.
Ja, ja, ja.
Dus winstmaximalisatie zonder onderhoud te plegen. En dat kan... Omdat eigenaren van dat soort bedrijven geen verantwoording dragen. Want dat zijn aandeelhouders. Dus ja, die hebben eerst niet gewoest. Die zijn er niet verantwoordelijk voor. Die kan je ook niet verantwoordelijk houden als het misgaat. Nou, dan moet je voorstellen dat in zo'n constructie... men kerncentrales neerzet in de buurt van burgers en bevolking. Nou, de Verenigde Staten kan dat. Ik hou mijn hart vast, maar ik denk dat het dadelijk in Europa gewoon gekopieerd wordt. En dat je dadelijk, bijvoorbeeld in Nederland... Omdat dat soort bedrijven dat dan aanbieden, hè, om dat te betalen, hoeven wij dat als Nederland zelf niet te doen. Dan krijg je ook dat soort kerncentrales misschien wel in Nederland. Dat is een probleem. Want dat soort constructies, dan krijg je een kerncentrale tegen de laagste aanbiedende partij die hem voor je gaat bouwen. Met de minste kosten, met de minste kwaliteit. En in dat soort wereld wil ik niet leven.
Zeker niet.
Als we risico's gaan nemen met dat soort oplossingen. Gebaseerd op het verkrijgen van winst van eigenaren die hier niet eens wonen in Nederland. Hè, die zitten, weet ik veel, ergens op de Cayman-eilanden, zeg ik dan met een knipoog. Dus dat zijn wel grote issues. En daarvoor is tech-diplomatie ook belangrijk. Maar ook als je wet en regelgeving introduceert, moet je manieren zien te verzinnen om de eigenaren in het bestuur te zetten van zo'n onderneming. En ook verantwoordelijk te maken voor de gevolgen. Dus als je dan denkt aan Microsoft, in dit geval voldoet niet aan de wet en regelgeving in Europa. Daar heb je een aantal middelen. Meer dan alleen maar financieel, want daar merken ze niet zoveel van.
Nee.
Juridische discussies hebben ze ook niet zo'n probleem mee. Want hun arsenaal aan advocaten is vele malen groter dan dat wij in Nederland geloof ik hebben. Dus daar heb je andere middelen nodig. Bijvoorbeeld het toegang ontzeggen op de markt. Blokkeer het maar. Zet het maar stil. Jullie mogen niet meer verkopen in Europa.
Ja, dus ja, maar dat
daar
is...
moet je harder gaan optreden als men onwenselijk gedrag vertoont.
Ja,
en zeker als je dit soort ontwikkelingen hebt waar ze de hele keten van alles wat ze nodig hebben aan het overnemen zijn. En daar zou je ook kunnen zeggen dat blokkeer ik. Ik wil niet dat Amazon of Google kerncentrales als eigendom krijgt.
Nou, omdat ze niet publiek gekozen zijn. Het is gewoon een commercieel bedrijf die dat dan beheert. En ik denk dat we daar heel alert op moeten zijn. Van willen we, moeten we dit willen als democratische rechtsstaat? Dat je dat zomaar weggeeft. En volgens mij is het antwoord nee.
Maar je geeft het weg aan een gecreëerde identiteit die geen verantwoording kan dragen voor de acties die gedaan worden. Het is bijna hetzelfde probleem als zelfsturende auto's. Wie is er dan verantwoordelijk voor het ongeluk? Dat is met bedrijven ook. BV's en NV's, die zijn van niemand. Ze hebben wel een soort identiteit, die gecreëerd wordt door de overheid met een belastingnummer en een Kamer van Koophandelnummer. Maar je kan een BV niet in de gevangenis zetten. Je kan misschien wel de bestuurder van een BV in de gevangenis zetten als je hem betrapt op onrechtmatige handelingen of onjuist bestuur. Maar dat is heel moeilijk te bewijzen. Maar de echte eigenaren, de aandeelhouders, de mensen die er geld aan verdienen, die zijn er ver van. Dus die dragen geen verantwoording. Ja, hoe las je dat dan op? En dat is met Big Tech hetzelfde. Hè? We hebben het dan over Elon Musk en Bezos en Gates. En maar die zijn de eigenaren niet van die Big Tech bedrijven. Dat zijn de mensen die wij zien als woordvoerder. En dat is misschien de hoogste directeur. Maar dat zijn niet de eigenaren. Dus ja, dat is een... Dat vraagt een fundamentele andere aanpak vanuit de Rijksoverheid. Maar ik denk ook echt wel aan de andere kant dat mensen op een andere manier met die technologie moeten leren omgaan. En het ook gaan begrijpen wat dat soort partijen doen met die technologie.
Ja. Nou ja, dat is nog wel een weg te gaan, denk ik.
Ik denk ook dat we het niet gaan bereiken. Ik denk dat heel veel mensen die deze technologieën gebruiken het wel prima vinden zoals het is. Het worden bevestigd in je eigen vooroordeel vinden mensen vaak heel fijn. Als je zoekt en je wil een product kopen, dan vind je dat. Dat je beïnvloedt wat je moet eten. Heel veel mensen vinden dat denk ik wel best. Die vinden
dus
dat wel prima.
Zie je dan een existentieel risico, of niet?
Jeetje.
Ja, daar gaat de podcast over. Dus,
ja. Het is niet een existentieel risico als zijnde de mensheid gaat verloren. Maar je levert wel heel veel vrijheid in. En je krijgt een soort monotone situatie in de maatschappij waarin iedereen hetzelfde is. En iedereen hetzelfde moet doen, hetzelfde moet gedragen. Vrijheidsgraden zijn problematisch, dus risico's mag je niet meer nemen. Nou ja, wat jij zei, je krijgt tolwegen van bedrijven. Nou, ik mag het hopen van niet.
Volgens mij is het misschien in sommige landen wel zo, of dat gesponsord is door een bepaalde...
Ja.
Dat zou zomaar, ja.
Het kan ook goed gaan. Je hebt ook van die gesponsorde bankjes in park. Ja. Daar kunnen mensen lekker op zitten. Het is niet existentieel op zich voor de mensheid, maar het is wel, denk ik, bedreigend voor iedereen die autonoom en soeverein wil leven.
Ja.
Dus zelf wil besluiten hoe die zijn leven leidt, wat die najaagt, hoe die wil denken. Want dat is dan waar we het over hebben. Hè? Dat je zelf vrij bent om te denken wat je wil denken.
Ja.
En daar zitten we nu ook al op die grens. En ik wil eigenlijk wel weten hoe jij daarover denkt. Want dan zit je ook met dit soort systemen, met het voorspellen van jouw gedrag, hè, met de data die ze krijgen, zit je ook al op het bijna pre-crime idee. Dat ze op een gegeven moment ook kunnen voorspellen van ja, nou, maar deze meneer die denkt eigenlijk niet zo heel goed. Dus we moeten maar eens een busje naar zijn huis sturen. En dan moeten we hem maar eens een keer meenemen en gaan heropvoeden.
Ja, daar zit een heel, heel groot risico in. In dat we, wat we misschien met alle onderwerpen die we nu behandeld hebben, dat we het heel erg zwart-wit zien in de zin van vanuit een technocratisch perspectief of een technologisch perspectief. En we zijn veel complexere wezens dan alleen de eentjes en nulletjes. En gedrag voorspellen of hoe het brein werkt. Of laatst hoorde ik iemand die was naar een lezing geweest over de werking van de darmen en hoe dat effect heeft op psychiatrische aandoeningen of mentale problemen. Dus we weten gewoon nog zo weinig wat misschien nu wel in allerlei systemen nu als eentjes en nulletjes wordt weggezet. Maar er is nog een hele wereld die niet ontdekt is. En wij laten die technologie nu leidend zijn in ons adviezen te geven. Maar de vraag is of daar in de hele context wel meegenomen is. Dus
dat lijkt me niet.
Nee, dat denk ik dus ook niet. En ik zie dat dus als risico en als ook weer het feit dat het zichzelf misschien gaat oplossen. Dat we de komende jaren toch achterkomen, nou, die AGI of ASI, Super Intelligence of General Intelligence is zoveel verder dan dat we hadden kunnen voorzien. Want we dachten dat het allemaal heel makkelijk uit te leggen was in een soort van tweedimensionale wereld. Maar het is driedimensionaal en super complex met allerlei dingen die we nog nooit, waar we nog nooit over nagedacht hadden. Dus dat het ook weer daarmee zichzelf afremt en dat we toch dan achterkomen, hey, die sociale context is veel belangrijker dan alleen maar het functioneel bekijken. En dus ik hoop dat dat een rol gaat spelen. Ik hoop ook dat er, dat die stroming die ik dus in ieder geval een beetje zie in bewustwording, in dus geen smartphones mee naar school, dat we toch langzaam ook wel gaan zien van willen we bepaalde systemen in het onderwijs hebben, magister of iets anders. Volgens mij zit Google ook al op heel veel plekken in onderwijs wat ze aanbieden. Dat daar toch nu ook langzaam aan bewustwording begint en ook beleid op komt van hoe gaan we zorgen dat het een hoe noem je dat? Dat je in een veilige omgeving niet biased, niet al beïnvloed door allerlei...
Dat wordt echt heel problematisch en heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
Ja,
als
maar
zelfs kijk naar de basis, hè, de opleidingen, de educatie en zelfs de wetenschappelijke wereld. Daar heb je ook al een soort existentiële crisis dat men daarachter is dat binnen de wetenschappelijke instituten we ook een probleem hebben met heel veel bias. En Google Scholar is bijvoorbeeld zo'n oplossing van Google.
Ja.
En daar kun je ook mee zoeken naar papers. En als je dat vergelijkt met producten zoals ResearchGate of andere producten, dan kom je er ook achter dat Google daar zelfs in de publicaties stuurt naar bepaalde wetenschappelijke uitkomsten en andere niet.
Ja.
Waardoor het vrijdenken weg is. He, dus het echte kritische peer review en het debat of iets goed is of slecht is, of dat een fenomeen juist beoordeeld is of niet, dat is zelfs in de wetenschap op dit moment een probleem. En daar zie je dus ook een soort bijna politieke sociale laag waarin men niet meer bezig is met feiten, maar met meningen. Ik ben van de feiten. Hè? Als een trein op mij afrijdt, dan stap ik van de rails af. En dan kan een mening zeggen van een trein doet je geen pijn. Een trein is heel fijn, daar kan je in zitten. En je kan prima op de rails blijven staan, want een trein is een zacht, fluffy iets. Totdat je aangereden wordt. Dus het is heel bizar.
Ja,
dat zie je dus ook daar zoals gebeurde met Big Tech. Want alle studenten, alle onderzoekers, de professoren, die gebruiken die technologie ook. En zelfs daar zie je dus ook al een soort voorsortering. Dus dan begin je aan je carrière. Je begint aan je opleiding. En daar beginnen we al met de Big Tech indoctrinatie. Nog voordat je eigenlijk aan je maatschappelijke leven, in het kader van bedrijfsleven en dergelijke, en je carrière bent begonnen.
Ja, ik denk dus belangrijk is kritisch denkvermogen is enorm essentieel. Dus we moeten nadenken, als we weten dat dit is hoe het werkt, hoe zorgen we er dan voor dat we elkaar scherp houden, dat we de jongeren opleiden om te beoordelen dat wat ze zien niet echt is. En volgens mij wordt er wel op die manier ook over nagedacht. En je ziet ook altijd weer gedrag wat je vooraf niet had voorspeld. Dus het laatste hoorde ik van die tracking apps bij jongeren, dat heel veel ouders hebben dan een soort van GPS-tracker van een zoon of dochter. En wat het neveneffect is dat kinderen dat weten, dat ze gevolgd worden door dus leuke appjes. Maar dat ze daarmee ook weer risicovollere dingen gaan doen. Omdat ze het idee hebben, mijn ouders kijken toch mee. Dus ik kan nu wel ergens het ghetto inlopen, want dan komen we toch wel. Dus je gaat weer, we gaan zoveel dingen nog ontdekken doordat we op deze manier nu geprimed worden, een bepaalde kant op gestuurd worden. En dan komt er denk ik ook wel weer een tegenbeweging. Daar hoop ik dan op eigenlijk. En als je ook historisch kijkt, volgens mij is het ook gewoon continu een soort van golfbeweging. Raken we een punt en dan denken we op dat moment, volgens mij moeten we het anders willen en kan het anders. Ik hoop alleen dat we op tijd zijn en dat je dus inderdaad niet straks met de hele grote partijen zit die alles bepalen. En daarin las ik dus ook van Reyer Pacher, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar die in zijn oratie noemde hij dat eigenlijk het nieuwe feodalisme. Feodalisme. En eigenlijk worden mensen nog meer dan in de middeleeuwen afhankelijk van extreem rijke aristocraten. Dus eigenlijk wat je ziet is je leest je producten van een Microsoft, je bezit niks. Je hebt een paar rijke partijen die alles verdeel en heers doen, die alles bezitten. En dat is een beweging, als je er op die manier naar kijkt, moet je je afvragen van, hebben wij niet de afgelopen eeuwen gevochten om dat niet meer te hebben? En zijn we niet langzaam weer aan het terugglijden naar dat systeem?
Dus ik vond kom je dan ook niet in de discussie terecht, door wie word ik gebeten, de kat of de hond? Want dat is een vraag die overigens door Nitesh Barosa, en dat is een hoogleraar van de Technische Universiteit Delft, gebruikte tijdens een leergang verantwoord innoveren. En die vroeg, wat denk jij dat er in de toekomst gebeurt? Gaan we de overheidsproducten die we hebben, de dienstverleningen die we hebben, de software die we hebben, wordt die in de toekomst nog door de overheid zelf gebouwd? Of is dat volledig GovTech? Hoe zie je dat? Ik vind die vraag interessant om daarover na te denken qua scenario's. Maar hij maakt me ook best wel angstig en bang. En ik zal je uitleggen waarom. Ik zie de overheid als een kat en die kan mij net zo hard krabben en bijten als dat een GovTech bedrijf dat kan.
Ja.
En als je kijkt hoe onze overheid en in hoe de overheid nu in Europa is ingericht, ben ik er niet zeker van dat die met de belangen van mensen het beste voor hebben. Voor mensen in de breedte, voor alle burgers. Dat heb ik ook niet met die GovTech-bedrijven. Alleen er zit een fundamenteel verschil in. Met die GovTech-bedrijven kan ik erop rekenen dat zij gaan voor winst. Financiële winst. Dus ik kan hun gedrag tot op een redelijk niveau voorspellen.
Ja.
Ik kan begrijpen wat ze doen en ik kan ook begrijpen dat dat negatieve effecten kan op mensen. En die kan ik redelijk uitwerken wat dat zou kunnen zijn. Met overheden ligt dat probleem anders. Want het is maar net welke politieke stroming er aan de macht staat, welke effecten we gaan zien. En dat hebben we in de afgelopen 10 jaar heel sterk gezien, wereldwijd. En er is een soort polarisatie. Hè? Dan heb je dat links-rechts verhaal. Of je bent links of je bent rechts. Maar je ziet dat de overheden zich daar net zo schuldig aan maken aan het beïnvloeden van de maatschappij, van de cultuur en het gedrag, als dat die grote bedrijven dat doen.
Ja.
Dus die fundamentele vraag van ja, wie moet het worden? Op dit moment zeg ik GovTech. Laat zij het maar ontwikkelen, want ik kan hun gedrag voorspellen. Omdat het niet gebaseerd is op idealistische en utopische gedachtes. En dan kom je terecht in de situatie, zoals ze ook wel zeggen, met alle goede intenties, de weg naar de hel geplaveid. En daar zit voor mij een beetje het moeilijke. Als je een goed functionerende overheid hebt, dan zeg ik de overheid moet dat doen. Als ze doen wat er in de grondwet staat. Het voorzien van dat wat de maatschappij niet zelf kan voor de burger als een dienstbare overheid. Alleen, we hebben de laatste jaren gezien dat dat helemaal naar de achtergrond is verdwenen. In allerlei situaties. En dan hebben we het over de toeslagenaffaire. Dan hebben we het over hoe de COVID-crisis is afgehandeld. Dan hebben we het over de gaswinning in Groningen. En dat zijn nog maar kleine voorbeelden in Nederland. Wereldwijd hebben we natuurlijk ook voldoende voorbeelden daarvan. En ik vind dat echt een buitengewoon interessant, maar vooral ook moeilijk dilemma. Ik kan hem niet oplossen. Dat is voor iedereen verschillend. Hoe kijk jij daar tegenaan? GovTech of overheid die dat soort dingen gaat doen?
Ja, nou ja, ik denk hoe je het net beschrijft. Dat je de ene kan voorspellen en de ander niet. En afhankelijk is van wat dan belangrijk is of wat dan speelt. Dat je dan het liefste voor iets voorspelbaarders kiest. Hè, dan en iets transparanter. Dus ja, in die zin zou dat het simpele antwoord zijn.
Ja, dat is wat ik ervan vind. Maar zoals je hoort, ik heb er heel veel moeite mee. Want ik vind het heel lastig.
Ja, ja.
Dus ja, en dat, met Big Tech is dat, denk ik, dat dilemma veel beter in beeld gekomen. He, Big Tech laat het gewoon zien. Dit is wat we doen, we nemen dat over. We doen dit daarom, we vergroten de keten.
Ja, ja.
Want we willen meer geld verdienen, energie. En je hebt ook gezien dat Amazon met hun personeel echt omgaat alsof het robots zijn. Ja. Dat moet je ook niet willen. Maar we zien ook dat overheden ook heel erg grillig gedrag laat zien. In sommige situaties zelfs, nou ja, ethisch, moreel verwerpelijk gedrag laat zien richting mensen. Ik vind het een lastig dilemma. Ik vind het heel lastig ook om te voorspellen waar dat toe gaat leiden. Maar ik ben daar niet naïef in. Ik denk dat Big Tech, hoe dan ook, de wereld meer en meer en meer en meer gaat bepalen. Maar dat je zal zien dat het onze Big Tech is. Hè, dus Verenigde Staten heeft nu hun Big Tech.
Ja.
Microsoft, Google, Facebook, Apple. Nou, in Europa zijn we nu bezig met onze Big Tech op te bouwen. En dan moet je denken aan Siemens, de Philips, de bedrijven
ASML, die, maar dat is dan ASML, de grote. Ja.
De bedrijven die hier gevestigd zijn en hier een hoofdkantoor hebben en onder Europese wet en regelgeving vallen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het voor de burger beter is. Dat is een hele andere discussie. Zelf leren, dus de metacognitieve functie verder ontwikkelen. Maar ja, er zijn ook veel mensen die vinden het best. Die vinden het prima.
Maar
er zitten ook dingen aan dat je... Het is zo enorm gemakzuchtig. Het is zo makkelijk om informatie op te zoeken, om dingen te bestellen.
Het levert toch ook heel veel positieve dingen. Ik bedoel, het wordt nu weggezet als de boeman. Ik denk ook, wie is de Big Tech? Nee, jij zei net al, het is niet één gezicht. Het zijn de aandeelhouders. Het is veel breder. Daar werken ook mensen. Net zoals bij de overheid bestaat ook uit de mensen van de samenleving. Dus het is niet zo tastbaar als dat je het misschien in je hoofd ziet.
Zeker.
En er zijn heel veel dingen, er is ook heel veel vooruitgang mee gepaard. Dus het feit dat we elkaar overal ter wereld kunnen spreken, zien. Familieleden die altijd dichtbij zijn. We hebben elkaar misschien 2 keer live gezien. Normaal zit jij in het buitenland. Er zijn heel veel dingen die het verder helpen. En ik denk, doordat we dit nu met elkaar ervaren, beginnen we ook te zien van, hey, dit is niet de richting waarvan we willen dat het opgaat als we nadenken over hoe we onze democratie inrichten. Hè? Mm-hmm. Dus moeten we daar nu actie op ondernemen. Nou, en ik denk dat dat een hele goede beweging is. Alleen dan zal er ook nog wel politieke urgentie bij moeten komen om echte stappen te nemen. En dat is weer nodig dat mensen het ook zien dat het dat ze er hoe noem je dat? Dat zij er ook iets in te halen hebben. Dat ze zien hoeveel ze waard zijn. Sorry. Dat ze zien dat hun gebruikersgedrag voor iemand had berekend $200 per dag zou waard zijn. Als je dat gaat omrekenen, je maakt het tastbaar wat het wel wat iemand anders aan jou verdient. Ik denk dat je dan heel snel wel bewustwording gaat creëren bij mensen. En dat je dat ook kan omdraaien. Dat het niet zo hoeft te zijn als dat het nu is. We kunnen ook iets anders ontwerpen waar de data van jou is. Waarbij je op een andere manier omgaat met die samenwerking. Waarbij Big Tech nog steeds een grote rol speelt. Maar niet zoals het nu georganiseerd is.
Nee, dat snij je echt zo'n interessant en heel mooi punt aan. Wat mij betreft is data altijd van jou. Dat wat jij creëert. Dat wat gaat over jou. Dat wat jij doet. Dat is allemaal informatie die hoort bij jou. Dat is eigenlijk onvervreemdbaar. Dat moet eigendom zijn van het individu. Dat is het nu niet.
Dus op naar de digital human rights, zoiets.
Dat had voor naar mijn idee zelfs de voorloper moeten zijn van een Cloud Act en de AI Act. En dan weet ik veel wat voor acten ze allemaal in Europa aan het verzinnen zijn. Dat zou het fundament moeten zijn. Eerst is eiken, wat hoort nou bij wie? Wie is nou eigenaar waarvan? Nee. Hey, als ik thuis vroeger een typemachine had en ik tikte een brief. Die typemachine was van mij, het inkt was van mij, het brief was van mij. Wat er op de brief staat was van mij. Is allemaal van mij. Is allemaal mijn eigenaarschap. Waarom is dat veranderd?
Ja.
En waarom heeft men politiek dat geaccepteerd? En waarvoor kan men niet terug? Want dat is het volgende deel. Dus grote belangen, die kan je ook anders invullen. En dan is het niet een situatie waarin je, hè, wat men nu heeft gecreëerd, dat je een opt-out moet doen. Dat is zo frustrerend. Kom je op een internetsite of op zo'n Facebook of weet ik veel wat. En dan krijg je 30 pagina's met regeltjes. Of je krijgt een hele pagina met 12 schuifjes. En die moet je allemaal gaan lezen om te begrijpen wat het nou eigenlijk doet op de achtergrond. Dus je moet specialist worden. Dat is fundamenteel verkeerd. Zeker als je kijkt naar dat een groot gedeelte van de mensen in onze maatschappij dit soort dingen niet kan doorgronden.
Ja.
Dus dat moet je anders inrichten. Dus je moet dat niet op die manier doen. Je moet gewoon per definitie stellen, is van de persoon zelf. Ja. Klaar. Mag je niet verzamelen. Eigenlijk een beetje wat we met telemarketing in Nederland hebben gedaan. Je mag niet meer mensen ongevraagd gaan lopen bellen om van alles en nog wat te verkopen en aan te smeren en op te lichten.
Nou ja, dan dit. Dus dit is misschien
dingen,
een discussie om verder te voeren. Misschien ook om te bewaren voor de live-opname over een aantal weken. Bij deze denk ik misschien dat we bij ons laatste item aangekomen zijn, waarbij jij misschien hem al deels verklapt hebt, maar ik laat je alsnog
ik vind
even.
Het echt niet leuk. Maar daar kon je niks. Jij wist het niet.
Nee, ik wist het niet. Dus,
maar dan begin ik maar met mijn nieuwsbericht. En dat is, ik moet mijn bril erbij pakken. Ik heb een nieuwe bril, mensen. Voor de mensen die brillen dragen, die weten hoe dramatisch dat is als je een nieuwe bril krijgt. Google to buy nuclear power for AI data center in world's first deal. Maar het is niet alleen nog Google. Alle big tech giganten zijn inmiddels bezig met het kopen van kerncentrales. Google die heeft er nu 6 of 7 in bestelling staan bij California Kairos Power. De eerste moet klaar zijn in 2030. De rest moet klaar zijn in 2035. Hè? Dus als je denkt in tijdlijnen, dan is dat ook extreem snel.
Ja, ja.
Ze denken dat ze daarmee een low carbon solution voor hun power data centers kopen. Nou, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar dat is echt niet de reden waarom Google dit doet. Een stukje verderop in het nieuwsbericht staat dat Amazon inmiddels al een datacenter powered heeft bij nuclear energy. Vanaf maart, jongstleden, in Pennsylvania. Die kopen dat van Talen Energy. Maar uiteindelijk gaan ze die bedrijven gewoon overnemen. Hè? Talen Energy aan de ene kant en Kairos aan de andere kant zal Google worden. En de andere zal Amazon worden, denk ik. Maar al die grote giganten, die zijn dus van dit soort kerncentrales aan het kopen. Onder de voorwaarde dat er licenties komen. Maar het is eigenlijk bijzonder. En je ziet dat op meer plaatsen. In het Verenigd Koninkrijk heeft Rolls-Royce, want die gebruiken voor het bouwen en het fabriceren van hun motoren en dergelijke heel veel energie. En die hebben inmiddels aangegeven dat ze in de Verenigde Staten ook een SMR, dus een kleine kerncentrale, willen hebben. In navolging van wat de big tech jongens doen. De vraag die we al behandeld hebben, dus die gaan we dan maar niet behandelen, is wat vind je daar nou van? En moeten we dit nou willen dat dit soort bedrijven zo enorm groot zijn dat ze kerncentrales opkopen en in landen plaatsen of laten bouwen? En daarmee hun energievoorziening organiseren.
Tja.
Het is natuurlijk ook wel een beetje vreemd, want aan de ene kant zeggen wij, ja, je mag onze publieke infrastructuur niet gebruiken voor zelfverrijking, vervelende grote big tech bedrijven. En dan vinden zij een oplossing en dan zeggen ze, nou, dan zet ik toch gewoon een kerncentrale naast mijn datacentrum.
Ja, ja.
Maar dat vinden we toch eigenlijk ook niet zo'n goed idee.
Ja.
Om dat op die manier te doen.
Nou,
maar dat was mijn nieuwsbericht, dus ik vind het heel flauw. Hij was al weg.
Ja, nou ja. Ach ja, nog steeds een goed nieuwsbericht. Bij mij, ik heb een nieuwsbericht van Rudy van Belkom, die eigenlijk een positieve beweging ziet en dat de techmacht aan het afbrokkelen is. In dat nieuwsbericht wordt eigenlijk wat succesjes genoemd. Zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid uit de VS een grote zaak gewonnen heeft tegen Google als monopolist. Zodat daar maatregelen tegen genomen worden. Dat ze ook de Apple Play Store, daar was Epic Games, die heeft een zaak gewonnen tegen Apple om een eigen webwinkel te kunnen hanteren. Normaal zou Apple als uit mijn hoofd volgens mij 30% van de winst krijgen of iets dergelijks als je dus je product aanbiedt in die appwinkel. Nou ja, en nu is er dus een mogelijke manier om dat dus niet via Apple te hoeven doen. En dus eigenlijk zegt hij, nou, er is een goede beweging gaande om die big tech een beetje op te breken. En nou ja, vanuit de EU zag je natuurlijk ook al die interoperabiliteiten met een USB-C lader. Dat je dat soort dingen afdwingt. En dat je daarmee toch ook weer een beetje richt op uniformiteit. Of hoe noem je dat? Op dat je dus die macht een beetje wegneemt. En ik dacht in al dat geweld van, nou ja, de wat negatievere ontwikkelingen in deze rondom dit thema. Dacht ik, nou, we sluiten af met wat positievere.
Oh dear.
Ja.
Ja, ik er schoot van alles door mijn hoofd heen over dit nieuwsbericht. En dit is echt wel gericht aan, denk ik, de Rijksoverheid en de overheid om ook te vragen wat kritischer na te denken. Maar ook vooral in Europa. Dus we moeten het vertalen naar Engels of naar Frans of naar Spaans. Want dit zijn druppels op een gloeiende plaat. Een stekkertje van een oplader voor een telefoon. Een toegang tot een app store, waardoor je niet gecertificeerde software krijgt voor Apple producten. Waardoor overigens de Apple producten slechter gaan functioneren. Want dan krijg je hetzelfde als Android. Je moet de beheerder worden van je eigen mobiele telefoon. Zitten we daar nou echt op te wachten? Nee, ik denk dat we zitten te wachten op echte fundamentele ingrepen ten opzichte van Big Tech. En ik ben er niet voor. En ik ken Rudy van Belkom, want volgens mij, ik zeg het goed, dat is de voorzitter van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de huidige voorzitter. En ik ben het met hem fundamenteel oneens dat Big Tech opgebroken moet worden.
Noem het de macht brokkelt af, hè? Dus dat is.
Ik vind dat een denkwijze die niet goed aansluit bij hoe ik erover denk. Want we hebben die bedrijven namelijk ook nodig vanwege die enorme innovatiekracht die ze hebben. Vanwege die kant die we positief vinden. Ja. Dus bijsturen, ja. Nou, dat de macht afbrokkelt. Ik vind dat ongemakkelijk. Ik vind juist dat je die macht moet je behouden. Maar je moet de verantwoording terugbrengen die bij de macht hoort. Dus ja, weet je, verdeel en heers. Dan groeit er weer een ander big tech bedrijf. En dat wordt dan ook weer machtig. En dan moeten we die ook weer afbreken. Die bedrijven worden zo groot omdat ze succesvol zijn. Klaarblijkelijk bieden ze iets voor de maatschappij waar mensen blij van worden. Maar ze nemen niet de verantwoording die bij die macht hoort. Daar zit naar mijn idee meer het probleem dan dit soort oplossingen. Sorry, dan maak ik toch een klein beetje
ik denk hierover verder en misschien een keer een debat organiseren hoe men dat ziet. Maar ik vind het een goed punt. Gaan we een keer op door, lijkt mij.
Ik weet niet eens meer wat de stand was. Weet jij wat de stand was? Was het nou?
Ik denk dat we gelijk stonden, want dit is de 9e. Dus heb ik bij deze gewonnen.
Wat? Nee. Ik vind kerncentrales veel revolutionair. Nou ja, weet je, onze regisseur, Liekele de Vries, die is op dit moment verkouden. Dus van harte beterschap, Liekele. Dus we moeten naar de secundant, naar Wim. Wim, wat vind jij een interessanter nieuwsbericht? Big Tech die kerncentrales over heeft genomen, of de winsten ten aanzien van Big Tech in het...
Vooral het positieve nieuws, de positieve ontwikkelingen. Het perspectief, ik bied perspectief.
We zien Wim heel moeilijk kijken achter zijn controlekamer.
Kijk, die kerncentrales is natuurlijk spectaculaire nieuws van de laatste tijd. Hè? Qua spektakel.
Ja.
Oké.
Okay. Qua spektakel, kerncentrales. Maar ik voel hem maar aankomen.
Ja, omdat je het zo graag wilt. Dat andere bericht is natuurlijk positiever en fijner.
Dat andere bericht is positiever en fijner. Dus wie krijgt het punt voor het nieuwsbericht van deze keer?
Weet je wat? Ik breng er gewoon nog een tweede nieuwsbericht in.
Je hebt net een cadeau gedaan.
Oh. Maar wie krijgt nu de punt?
Charlotte.
Dankjewel.
We kunnen nog. Ik sta achter.
Ja,
we kunnen nog gelijk uitkomen in november. Ja. Waar we live met jullie in debat gaan over technologie. Vanuit Amsterdam. In inderdaad een hele mooie executive boardroom. Nemen we op dit moment in ieder geval voor dit seizoen afscheid. En wil ik enorm bedanken Wim Brons, die voor ons de technologie van de podcast heeft gedaan. Liekele de Vries, onze regisseur, die thuis zit met een verkoudheid. Van harte wetenschap, Liekele. En ik wil Charlotte van der Laag uiteraard bedanken voor de echt enorme interessante gesprekken. En ik ben enorm aangezet tot nog meer nadenken over innovatie en technologie. Dank je wel daarvoor.
Nou, Ferdinand, jij bedankt. Want wederzijds, enorme eer om dit met jullie op te nemen.
En tot in november.
Yes. Dank jullie wel.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.